Op deze eerste Lijdenszondag vragen we uw aandacht voor Lucas 9. En dan is de schriftlezing uit Lucas 9 vanaf vers 28 tot en met vers 36. Lucas 9 vanaf het 28ste tot en met het 36ste vers.
En het geschiedde omtrent 8 dagen na deze woorden, dat hij medenam Petrus en Johannes en Jacobus en klom op de berg om te bidden. En als hij bad, werd de gedaante van zijn aangezicht veranderd en zijn kleding wit en zeer blinkende. En ziet, 2 mannen spraken met hem, welke waren Mozes en Elia. De welke gezien zijnde in heerlijkheid, zeiden zijn uitgang, dien hij zou volbrengen te Jeruzalem. Petrus nu en die met hem waren, waren met slaap bezwaard. En ontwaakt zijnde zagen zij zijn heerlijkheid en de 2 mannen die bij hem stonden. En het geschiedde als zij van hem afscheiden, zo zeide Petrus tot Jezus, Meester, het is goed dat wij hier zijn. En laat ons 3 tabernakelen maken, voor u 1 en voor Mozes 1 en voor Elia 1, niet wetende wat hij zeide. Als hij nu dit zeide, kwam een wolk en overschaduwde hen, en zij werden bevreesd, als die in de wolk ingingen. En er geschiedde een stem uit de wolk, zeggende, Deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. En als de stem geschiedde, zo werd Jezus alleen gevonden. En zij zwegen stil, en verhaalden in die dagen niemand iets van hetgeen zij gezien hadden.
Geliefde gemeente, wanneer u en wanneer u een gezin van de Heere gekregen heeft, met uw kinderen op vakantie gaat of misschien in deze weken wel weg bent, in deze week, dan kan het wel zijn dat we ergens een hoge plek opzoeken. Een berg, jongens en meisjes, of een heuvel. En dan kun je over enorme afstand kijken wat er allemaal voor je ligt. Je tuurt en je kan enorm ver rijken met je ogen. Denk maar aan Mozes die op de berg Nebo een vergezicht krijgt van het land Kanaan. Hij kijkt van de ene grens naar de andere grens, van het ene uiterste naar het andere uiterste. Zo kan het zijn, juist vanaf een hoogte heb je vergezichten. De Heer Jezus staat met eerbied gesproken vanmorgen ook op een heuvel, op een berg. En hij heeft ook uitzicht. Maar hij kijkt niet met zijn ogen, met eerbied gesproken, naar een stip aan de horizon, zoals wij dat vaak noemen. Naar een plaatje dat misschien ver weg, ergens in een dal ligt. Nee, wanneer de Heer Jezus vooruit blikt en kijkt vanaf die berg, dan kijkt hij vooruit op zijn lijdensweg. Die diepe weg van lijden die hij zal gaan en ook moet gaan. Die weg die we ook in de komende weken, als de Heer het schenkt, met elkaar hopen te overdenken. We staan vanmorgen op deze eerste Lijdenszondag stil bij het gedeelte dat we samen hebben gelezen. Lucas 9 vanaf vers 28 tot en met vers 36. Dat is ook het uitgangspunt voor de verkondiging vanmorgen. Ik schrijf als thema boven de prediking Christus verhoging voor zijn vernedering. Christus verhoging voor zijn vernedering. We letten op 3 gedachten. Allereerst belichten we het gebed dat gedaan wordt door Christus. Dat is vers 28 en vers 29. In de tweede plaats letten we op het gesprek dat gevoerd wordt met Christus. Dan letten we op vers 30 en 31. En tot slot letten we op het getuigenis dat gegeven wordt van Christus. Vers 32 tot en met vers 36. Dus allereerst het gebed dat gedaan wordt door Christus. Dan letten we op het gesprek dat gevoerd wordt met Christus. En tot slot het getuigenis dat gegeven wordt van Christus. Ja, ons gedeelte begint met deze woorden, vers 28. En het geschiedde omtrent 8 dagen na deze woorden. Lucas wil ons als het ware meenemen naar woorden die de Heer Jezus kort geleden uitgesproken heeft. Dat zijn woorden die hij gericht heeft tot zijn discipelen, Woorden die hebben geklonken in de delen van Caesarea Philippi, waar Petrus een bijzondere geloofsbelijdenis heeft afgelegd. We hopen dat vanmiddag te beluisteren. Maar het zijn die woorden waar Lucas als het ware nog even op teruggrijpt in vers 28. Woorden waarbij we ook goed doen om daar nog kort even bij stil te staan. En dan kijken we alleen even met elkaar naar vers 27. Want ik geloof dat Lucas in vers 28 niet voor niets teruggrijpt op die woorden van de Heer Jezus. Er staat in vers 27, dat maakt dan deel uit van datgene wat de Heer Jezus gesproken heeft. En ik zeg u waarlijk, er zijn sommigen dergenen die hier staan, die de dood niet zullen smaken, totdat zij het koninkrijk God zullen gezien hebben. Dus sommigen van de discipelen zullen niet sterven voordat ze het koninkrijk van God gezien hebben. En Matthäus beschrijft het zo, sommigen van u die hier zijn, zullen de Zoon des Mensen, zullen Christus zien ingaan in het koninkrijk van God. En ik wil daar vanmorgen wel aandacht voor vragen voor die woorden. Want wat betekenen die woorden? Betekenen die woorden dat sommige discipelen er getuigen van zullen zijn dat de Heer Jezus ten hemel zal varen en zo zijn koninkrijk zal binnengaan? Ik denk het niet, want er waren maar liefst 11 discipelen getuigen van, niet sommige. Betekent het misschien dat de Heer Jezus bedoelt de wederkomst, dat dan het koninkrijk van God volkomen zal aanbreken? Nee, want dan zijn de discipelen niet meer in leven. Nee, ik geloof, gemeente, met andere verklaarders, dat datgene waar de Heer Jezus over spreekt in vers 27, waarheid wordt in het gedeelte dat we zo meteen met elkaar hopen te overdenken. Want de Heer Jezus zal zo meteen, in deze heilige ogenblikken, als het ware de hemel binnengaan. De hemel zal naar hem toekomen. De discipelen zullen er getuigen van zijn hoe hij straks daadwerkelijk het koninkrijk zal binnengaan. Ja, sommige discipelen, 3 van de 12. En let dan ook even op hoe vers 27 wordt ingeleid. Ik zeg u waarlijk. Dat zegt de Heer Jezus, ik zeg u waarlijk. En dan is het ongeveer 8 dagen na die woorden. Matthäus en Marcus zeggen 6 dagen na die woorden. Ongeveer 8 dagen na die woorden, dat de Heer Jezus ook daadwerkelijk waar gaat maken wat hij heeft beloofd aan zijn discipelen. Mogen we meteen een geestelijke lijn uithalen. Daarom staan we er ook bij stil aan het begin van deze geschiedenis. De Heer Jezus doet wat hij belooft. Hij maakt waar wat hij zegt. Ik zeg u waarlijk, en het is ook waar. Wat hij belooft, komt hij met eerbied gesproken na. Als hij het zegt, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen, dan is dat waar. Als hij vanmorgen zegt, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven, dan is dat waar. En als hij het vanmorgen persoonlijk tegen u en jou zegt, ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld, dan zijn die woorden waar. Wat de Heer Jezus zegt, wat hij vraagt, wat hij doet, het is altijd oprecht. Het staat oprecht en waarheid paal. En dan zien we hier ook dat de Heer Jezus dat vervult na 8 dagen. Wij zouden zeggen dat is al snel. Ja, dat kan de Heer Jezus inderdaad doen. Hij kan snel waarmaken wat hij heeft beloofd. Maar het kan ook wel zijn dat er momenten in het leven zijn dat iemand lang moet wachten op een belofte dat de Heere waar zal maken in het leven. Het kan ook een hele poos duren. Daar wil ik ook wel onderwijs in proberen te geven vanmorgen. Hoe lang hebben Abraham en Sara niet uitgezien naar een zoon, terwijl de Heer een belofte had gegeven? De Heere kan in zijn wijsheid en in zijn raad iemand lang laten wachten op een belofte. Ik heb een man gekend persoonlijk, Een man in Damwoude die had een belofte van de Heer ontvangen. Al uw kinderen zullen van de Heer geleerd zijn, Jesaja 54. Maar het kan wel eens zijn in het leven, gemeente, dat we zo'n belofte hebben ontvangen. En dat uw kinderen misschien een heel andere weg gaan. Dat u denkt, moet het nu zo? Is het wel waar wat de Heer zegt? Komt hij echt zijn beloftewoord na? Alles lijkt wel het tegenovergestelde te zijn van wat de Heer heeft gezegd. Maar dan mogen we elkaar er vanmorgen toe opwekken. Als de Heere God een belofte heeft gegeven in uw leven. Ja, houd dan maar aan. Grijp maar moed, want uw hart zal vrolijk leven. Gij allen die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd maar aan. Grijp moed. Ja, wacht op de Heere, gij vrome. Is Israël in nood? Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. En als dan die 6 dagen verstreken zijn, ongeveer 8 dagen, dan neemt de Heer Jezus met zich mee. Petrus en Johannes en Jacobus. Waarom eigenlijk maar 3 discipelen, jongens en meisjes? Waarom zou de Heer Jezus nu niet zijn hele discipelkring meegenomen hebben die berg op? Dat was toch prachtig geweest? Waren ze allemaal getuigen geweest van dat grote gebeuren wat we zo meteen hopen te overdenken. Waarom neemt de Heer Jezus maar 3 van zijn discipelen mee? Wel, gemeente, ik denk allereerst dat de Heer Jezus 3 discipelen meeneemt om er in ieder geval 3 getuigen van te laten zijn wat er zo meteen gaat gebeuren. Want wat zegt Deuteronomium 19 ook alweer? Op de mond van 2 of 3 getuigen zal de zaak bestaan. En het is Petrus die later in zijn zendbrief over deze gebeurtenis zal schrijven. Het is ook Petrus die via Marcus deze geschiedenis heeft laten beschrijven, gedreven door de geest. En we geloven ook dat Matthäus deze geschiedenis ook heeft geboekstaafd nadat hij het getuigenis van de medediscipelen heeft gehoord. Dus in ieder geval 3. 3 getuigen. Maar waarom dan maar 3? Komen we opnieuw terug bij die ene vraag. Waarom? Wel, ik geloof dat het om deze reden is dat de Heer Jezus op dit moment van zijn leven nog niet wil dat mensen getuigen worden van zijn grote heerlijkheid en majesteit. Daarom zegt de Heer Jezus ook tegen zijn discipelen, we lezen dat ook in Matthäus, dat ze moeten zwijgen van datgene wat straks gaat gebeuren. Daar mogen ze niet over spreken. En we lezen ook in Lucas 9, we hebben het net gehoord, dat de discipelen ook zwijgen over hetgeen ze gezien hebben. Aanvankelijk moesten ze daarover zwijgen. En we zien het ook in het leven van de Heer Jezus, dat hij dat doet na een genezing van een dove, na de genezing van een Melaatse man, dat hij tegen de mensen om hem heen zegt, zwijg hierover, spreek hier niet over. En dat is om deze reden dat de Heer Jezus niet bekend wil laten worden, deze ogenblikken van zijn leven, dat hij de heerlijke koning is die bij God vandaan is gekomen naar deze aarde. Want dan zouden de mensen daar de verkeerde kant mee op kunnen gaan. Want zij verwachten, en dat weet u, een Messias, een verzetstrijder, die de Romeinen het land uit zal jagen. Die recht zal doen. Ze hebben politieke verwachtingen. En de Heer Jezus is niet een Messias die leeft in de dromen van het volk Israël, zoals zij dat zich voor ogen zien. Een politieke held. Maar hij is wel de Messias, maar hij is ten diepste ook de man van smarten. Hij moet een diepe weg gaan. Een lijdensweg. Een kruisweg. En we geloven dat de Heer Jezus daarom zegt, zeg het nog niet voort. Spreek er nog niet over. En dat hij daarom ook die kring van zijn discipelen klein houdt en hen meeneemt op die berg van de verheerlijking. Ja, Petrus, Johannes en Jacobus. Ik geloof dat er ook dit onderwijs in ligt. Petrus, Jacobus en Johannes zijn discipelen die een hele tere omgang met de Heer Jezus hebben. Kinderen weten vanmorgen misschien wel dat zij ook mee mogen het huisje van Jairus binnen, wanneer het dochtertje van Jairus tot leven wordt gewekt. Het is ook drietal van de discipelen die straks mee mag de hof van Gethsemane in en op afstand getuigen zullen zijn van de diepe gebedsworsteling die de Heer Jezus voert in Gethsemane. En het is ook dit drietal dat mee mag op de berg van de verheerlijking. Wanneer we de Heere mogen kennen, dan kennen we allemaal Christus persoonlijk. Dat kan niet anders. Wanneer we het ware geloof kennen, wanneer we het ware geloof mogen bezitten door genade, dan kennen we ook de Heer Jezus. Maar, en dat mogen we op grond van dit gedeelte wel zeggen, er is bij de een wel meer kennis van de Heer Jezus dan bij de ander. De ene kan een teerdere omgang met de Heer Jezus hebben dan een ander. Het ene kind van God kan meer leren van Christus dan de ander. Het kan wel zijn dat er mensen in uw omgeving zijn die heel hoog kunnen opgeven over de Heer Jezus. En dat u daar misschien minder licht over hebt gekregen. Zo kan de Heere God in zijn wijsheid onderscheiden gangen gaan, ook als het gaat om de persoon van de Heere Jezus. En nee, dat ligt niet aan het kind van God zelf. Petrus mag hier niet mee de berg op omdat hij zo'n mooi karakter heeft. En Johannes wordt niet uitgenodigd op de berg omdat hij zo'n aangename aard heeft. Nee, de Heere God is vrij. Hij is vrij machtig om de ene wat dichter naar zich toe te trekken dan de ander. Hij gaat onderscheiden wegen, ook in het leven van de genade, met zijn volk en met zijn kinderen. En dan gaat Christus met die drie discipelen de berg op. We weten niet precies welke berg dit is geweest. Er wordt wel gedacht aan de Hermon, die in het noorden van Israël is gelegen, want de Heer Jezus was inderdaad in de delen van Caesarea Philippi, dat moeten we zoeken in het noorden van Israël. Maar er zijn enkele dagen verstreken, hebben we net gezegd. Dus we mogen ook aannemen dat hij op een andere plaats is aangekomen. En daarom denken ook veel uitleggers aan de berg Tabor. In het zuiden van Galilea. En wanneer dan de Heer Jezus die berg opgaat, dan doet hij dat met een bijzonder doel. Lucas tekent op aan het slot van vers 28. Hij doet dat om te bidden. Dat is het doel dat de Heer Jezus voor ogen heeft. Hij gaat de berg op om daar zijn hart uit te storten voor zijn Vader. En dat zien we vaker. De Heer Jezus heeft een biddend leven geleid. En we lezen ook in Lucas 6 dat hij ook een berg op gaat om te bidden. Dan blijft hij zelfs een hele nacht over in gebed. Christus heeft keer op keer het aangezicht van zijn Vader gezocht. En daarbij heeft hij ook verschillende malen, vele malen, de afzondering gezocht. Hij liet het rumoer van de wereld achter zich. En hij ging de eenzaamheid in om zijn Vader aan te roepen in gebed. En ook hier zoekt hij de afzondering door een berg op te gaan. Ja, die vragen moeten we elkaar vanmorgen ook maar stellen. Hij wordt niet voor het eerst gesteld, maar we moeten elkaar steeds maar weer spiegelen aan deze dingen. Hoe is het met onze stille momenten gesteld? Zijn er in uw leven stille ogenblikken waarbij u in navolging van Christus uw hart mag uitstorten voor hem? Ik weet niet of ik het hier wel eens gezegd heb, maar wel op andere plaatsen. Er zijn momenten dat een man en een vrouw, wanneer ze elkaar nog mogen hebben, dingen tegen elkaar zeggen waar een ander niks mee te maken heeft. Ik zeg soms dingen tegen mijn vrouw waar u niks mee te maken heeft. Helemaal niks. Dat zijn tere momenten. En die momenten horen er nu ook te zijn in het leven van een kind van de Heere. dat ze heel persoonlijk de omgang met de Heere mogen zoeken. En dat ze ook heel persoonlijk hun hart openleggen voor hem. Want Gods verborgen omgang vinden. Zielen waar zijn vrees in woont. En dan moeten we het elkaar maar voorhouden. Worden die ogenblikken nog gevonden in ons leven? In ons gehaaste, drukke bestaan. En als dat niet zo is, als u zegt, ik moet eerlijk zijn, in de achterliggende week is er niet van gekomen, laat het dan een aansporing zijn vanmorgen, om daar werk van te maken. Want de Heere zegt het, zoek door gebeen, met ernst mijn aangezicht. Ja, het zijn tere momenten. Wanneer een hart wordt uitgestort voor de Heer. Er zijn in ons midden die hun vader of hun moeder wel eens gevonden hebben op hun knieën. Dat ligt teer. Dat voelen we allemaal wel aan. En wanneer jullie catechisanten misschien wel eens te laat de les binnenkwamen, kon het maar zo zijn dat degene die catechisatie gaf aan het bidden was. En dan storm je misschien het lokaal binnen, maar dan voel je wel als eigenlijk ongepast. Je maakt een pas op de plaats. Het gebed is iets teers. En wanneer je je handen vouwt, misschien wel in de schaftketen of op een andere plaats, en mensen praten daar gewoon dwars doorheen, en het gaat over de sportuitslagen of over de nieuwste serie op Netflix, en wij zoeken de tere omgang met de Heere, ja, dan voelen we wel aan, dat past eigenlijk niet bij elkaar. Het gebed, gemeente, is iets kwetsbaars. Ontzettend gevoelig. Wat zou de Heer Jezus gebeden hebben in deze ogenblikken? Wat zou hij gedeeld hebben met de Vader? Kunnen we daar iets van zeggen? Wat zouden we het graag willen? Ik denk dat we er een glimp van opvangen wanneer we Johannes 17 met elkaar zouden lezen. Want daar lezen we iets van het gebed tussen Christus en zijn Vader. En dan gaat het over het werk dat de Heer Jezus gekregen heeft om dat te doen. Dan gaat het over de eer van de Vader. Dan gaat het ook over de kinderen die Christus gekregen heeft van de Vader. Hij bidt dan als het ware als de hoge priester die de 12 stammen van Israël op zijn borst draagt. Een glimp zien we in Johannes 17. En ik geloof ook dat de Heer Jezus in deze momenten de gemeenschap met de Vader heeft gezocht. En dat het ook over deze zaken zal zijn gegaan. Tere zaken. Kwetsbare zaken. Christus klinkt op de berg om te bidden. En wat gebeurt er dan wanneer hij dan in gebed is? Dan lezen we in vers 29 dat de gedaante, dat het uiterlijk van zijn gezicht, van zijn aangezicht verandert. Er staat, niet in het evangelie van Lucas, maar in het evangelie van Marcus en Matthäus, die deze geschiedenis ook beschrijven, een werkwoord dat wij wel herkennen in onze taal. Metamorfose. Denk jongens en meisjes maar aan een rups die verandert in een vlinder, die ondergaat een metamorfose, die verandert helemaal van vorm. Hij blijft, zo zeggen we dat dan, in wezen hetzelfde, maar toch verandert hij. Wel, de Heer Jezus ondergaat hier ook een grote verandering. Hij blijft wie hij is, zeker, maar hij verandert helemaal van aangezicht. Hij verandert ook wat zijn kleding betreft. Zijn kleding wordt wit en zeer blinkend en zijn aangezicht, zo weten we uit een parallel gedeelte, gaat blinken als de zon. En dit is een uniek moment in het leven van de Heer Jezus. Hij laat hier voor een ogenblik zijn heerlijkheid zien. Wij weten dat hij zijn hemelse heerlijkheid heeft achtergelaten, dat hij naar de aarde is gekomen, dat hij mens is geworden. En toen werd er als het ware over die hemelse heerlijkheid een soort sluier gelegd. Een bedekking. Maar op dit moment werd hij als het ware, zo zegt Matthew Henry dat mooi, werd hij als het ware die menselijke sluier even van zich af. En komt er heerlijkheid van buiten op hem, maar zien we ook iets van de heerlijkheid in hem. Dat komt naar buiten. En ik moest denken aan de tabernakel. Een beeld van de Heer Jezus. De tabernakel die bedekt was met verschillende kleden. En het bovenste kleed was helemaal niet zo'n fraai kleed. Dat was een dassenvellen doek dat er overheen lag. Dat was de bovenkant. Wij zouden zeggen eigenlijk maar een heel sober beeld. Maar wanneer je dan in de tabernakel kwam, kinderen. Ja, dan was het allemaal pracht en praal. Sierlijk. Prachtig om te zien. Nu, iets daarvan zien we hier. De Heere Jezus laat iets van zijn innerlijke heerlijkheid zien en stralen voor de ogen van zijn discipelen. Het wordt zichtbaar. En ook zijn kleding wordt wit en zeer blinkende. Hij ondergaat in dat opzicht een verandering. En dat gebeurt nu, gemeente, terwijl hij, ja, terwijl hij bidt. Dat is een mooie lijn. Terwijl hij bidt. Het gebed kan ervoor zorgen dat het gezicht van een kind van God verandert. Nee, ik bedoel dat niet vaag. Ik bedoel dat ook niet mystiek vanmorgen. Dat moet u niet denken. Zo wil ik niet spreken. Maar ik bedoel dit. Dat wanneer een kind van de Heere in het verborgene zijn hart helemaal openlegt en uitstort voor de Heere, dat dan daadwerkelijk het gezicht als het ware opgeruimd kan gaan staan. Mag ik een voorbeeld noemen? U denkt met mij misschien nu wel aan Hanna. Ze had geen eetlust meer. Haar gezicht stond bedrukt en bedroefd. Hanna gaat de tabernakel in, stort haar hart uit voor de Heere God. Gaat de tabernakel uit en haar gezicht staat anders. En ze heeft weer eetlust. Heeft Hanna dan al haar beloofde zoon? Heeft ze nog niet. De omstandigheden van haar leven zijn nog niet veranderd. Maar ze is zelf wel veranderd. We kunnen ook denken aan Mozes. Mozes die ook op de berg is. Dicht bij de Heere, gemeenschap beoefend met de Heere God. En zijn gezicht gaat ervan stralen, zodat hij zichzelf moet bedekken voor zijn volksgenoten. Gemeente, wanneer we gemeenschap mogen beoefenen door genade met de Heere, dan kan iets daarvan afstralen van ons gezicht. Nee, dan is de moeite en de zorg uit uw leven nog niet verdwenen. Kunnen er nog juist nog veel zorgen en moeite zijn, maar kan het wel zijn dat er toch verlichting komt, omdat u het mocht overgeven aan de Heere. Ja, wentel uw weg dan op de Heere. Hij zal het maken. Het gebed dat gedaan wordt door Christus was onze eerste gedachte. We gaan naar onze tweede gedachte, het gesprek dat gevoerd wordt met Christus. Vers 30. En zie. Let op. Heb er aandacht voor. En zie, twee mannen spraken met hem, welke waren Mozes en Elia. Mozes en Elia, twee personen waar ontzettend veel over geschreven is, ook in de Bijbel. Twee personen die een belangrijke plaats hebben gekregen in de geschiedenis van het heil, in de heilsgeschiedenis, zoals wij dat noemen, catechisanten. Mozes, die als het ware als vertegenwoordiger geldt van de wet. Elia, zo mogen we aannemen, die hier als representant naar voren treedt als handhaver van de wet. Mozes, de wet. Elia, die ook de profeten vertegenwoordigt. Dus de wet en de profeten komen hier als het ware samen. We zouden ook mogen zeggen, Mozes en Elia, ze vertegenwoordigen de oude bedeling, het Oude Testament. Toen ik er wat langer over nadacht, toen dacht ik ook, Mozes heeft 40 jaar lang vanaf de Horeb gezworven door de woestijn. En Elia is het geweest die 40 dagen en 40 nachten heeft gewandeld door de woestijn en uitkwam juist bij de berg Horeb. En we weten ook dat beide mannen een bijzonder leven zijnde kennen. Mozes werd begraven door de Heere, Elia werd opgenomen door de Heere. Er liggen veel en verschillende overeenkomsten tussen Mozes en Elia. Op grond van deze tekst hebben verschillende wel gezegd, er moet herkenning zijn in de hemel. Want hier daalt een stukje hemel neer op de aarde. Hier zien we een glimp als het ware van de hemelse heerlijkheid. En als Mozes en Elia herkend worden, dan moet het toch zo zijn dat Gods kinderen elkaar ook in de hemel zullen herkennen. Dat kan toch niet anders? Gemeente, ik geloof ook, op grond van Gods woord, dat er een zekere herkenning zal zijn in de hemel. Ja, als de Heer Jezus zegt, Matthäus zegt hij dat in het evangelie van Matthäus, Matthäus 8, dat velen uit het oosten en uit het westen zullen aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob, dan zal er een bepaalde mate van herkenning zijn. En tegelijk zeg ik inderdaad een bepaalde mate van herkenning. Want wanneer de Sadduceeën naar de Heer Jezus toekomen en hem een strikvraag stellen over de herkenning in de hemel, over de opstanding, dan beginnen ze over een vrouw die 7 mannen heeft gehad en dan vragen ze het hem van wie zal deze vrouw dan de vrouw zijn, wanneer ze in de hemel gekomen zal zijn, dan zegt de Heer Jezus ook dat er in de hemel niet meer uitgegeven zal worden ten huwelijk en dat ze niet meer zullen trouwen, dat ze zullen zijn als de engelen in de hemel, als geesten zouden we kunnen zeggen. Dus er zal een bepaalde herkenning zijn, maar we kunnen het niet helemaal vergelijken met de herkenning die we hier op de aarde hebben. Het moet ons ook treffen dat Job zegt, ik weet mijn verlosser leeft en ik zal hem aanschouwen, terwijl hij 10 kinderen verloren heeft. Maar Job spreekt dan niet over herkenning van die kinderen. Hij verlangt naar de Heer. En ik geloof ook dat we het zo moeten zien. Dat er een bepaalde mate van herkenning zal zijn. Maar dat het uiteindelijk zo zal zijn. Dat God zal zijn alles en in allen. Ik zal hem aanschouwen. Van aangezicht tot aangezicht, zegt Paulus. Het zal om hem te doen zijn. Maar we mogen hier ook troost uitputten. Want Mozes en Elia, die eeuwen geleden al gestorven zijn, ze treden hier naar voren, op de berg van de verheerlijking. En hoe? Ja, dan moeten we even kijken naar vers 31. In heerlijkheid. Geliefde gemeente, hebt u afscheid moeten nemen van een geliefde, van een dierbare, van wie u mag weten dat hij of zij in de Heer is gestorven? Hier zien we dat ze worden bewaard door de Heer. Dat ze veilig zijn in zijn handen. Mozes en Elia, ze zijn zelfs bekleed met heerlijkheid, met hemelse glorie. Zo mogen ook degenen die ons zijn ontvallen in de Heere, zo mogen zij ook juichen voor de troon. De Heere staat er zelf voorin. Mozes en Elia zou worden gezien in heerlijkheid. En waar spreken ze dan over? Vers 31 zegt dat, ze spreken over zijn uitgang. Het is niet de eerste keer dat dit gedeelte in uw midden wordt bepreekt. De predikanten die dit voor mij bepreekt hebben, zullen ongetwijfeld gewezen hebben op het Griekse grondwoord dat hier in vers 31 wordt gebruikt. Dat is het woordje exodus. Exodon staat er letterlijk. Uittocht. Mozes en Elia spreken over de uittocht van de Heer Jezus uit Jeruzalem, die hij volbrengen zal. Ja, en daar moeten we op deze Lijdenszondag ook wel bij stilstaan. Wat betekent dat, die uittocht van de Heer Jezus? Wat bedoelen Mozes en Elia als ze daarover spreken? Ik geloof, gemeente, dat we hier 3 betekenissen in mogen zien. Allereerst mogen we het zo zien dat de Heer Jezus Jeruzalem daadwerkelijk uit zal gaan om buiten de stadspoort te lijden en te sterven. Zoals ook de offers, delen van de offers, werden verbrand buiten het kamp, buiten het legerkamp. Zo zal de Heer Jezus straks de stad Jeruzalem uitgaan om daar te sterven aan het kruis. Hij zal uitgaan. En laten we daar dan inderdaad even een poosje bij stilstaan. Dat heerlijke aangezicht van Christus dat nu blinkt, daar zullen ze straks in spugen. Dat stralende aangezicht van de Heer Jezus, daar zullen ze straks klappen in geven. En die majesteit waar de Heer Jezus nu mee bekleed is, het licht dat hem als het ware omstraalt en omgeeft, het licht dat van dat heerlijke aangezicht straalt, het zal straks gedoofd worden in een 3 uur durende duisternis. Hier mag hij spreken met Elia, maar straks zullen ze het zeggen, al spottend, laten we zien of Elia komt. Hier mag zijn kleding stralen als het licht. Straks zal zijn kleding worden verdubbeld. En zullen ze kleding van zijn lichaam afscheuren. Hier wordt de Heer Jezus verhoogd. Straks zal hij op het diepst worden vernederd. Hier zien we hem in heerlijkheid. Straks zal hij moeten neerdalen in de diepste krochten van de hel. Voelt u, gemeente, wat dit geweest moet zijn voor de Heer Jezus? Nee, dit kunnen we helemaal niet voelen. Die vraag stel ik verkeerd. Dit kunnen we helemaal niet voelen. Voelen we er iets van? Zo moet ik het maar vragen vanmorgen. Die uitgang, die exodus, betekent ook nog wat anders. Het betekent ook dat een ziel uitgaat uit het lichaam, dat iemand de laatste adem uitblaast. Zo gebruikt Petrus dat in 2 Petrus 1. Dan gaat de geest uit het lichaam. Zal ook bij de Heer Jezus gebeuren. Hij zal het straks zeggen: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Zijn ziel zal uitgaan. Hij zal zijn geest bevelen in de handen van zijn vader. En als het gaat om de uittocht, en daar moeten we het ook over hebben, gemeente, gaat het ook over de opstanding. Want zouden Mozes en Elia nu niet gesproken hebben over die heerlijke opstanding van de Heer Jezus? En het trof mij dat elke keer als de Heer Jezus spreekt over zijn lijden en sterven, dat Christus dan in één adem daarbij noemt dat hij ook zal opstaan uit de dood. Kijkt u maar eens naar vers 22 van ons hoofdstuk. Daar ziet u het staan. Daar zegt de Heer Jezus dat hij overgeleverd zal worden, dat hij gedood zal worden en ten derde dagen opgewekt worden. En wanneer u een Bijbel heeft met tekstverwijzingen, dan ziet u daar ook tekstverwijzingen bij staan. In mijn persoonlijke Bijbel waren dat 7 tekstverwijzen. U hoeft die niet allemaal op te zoeken nu. Dat heb ik voor u gedaan in de achterliggende week. Elke keer wanneer die tekstverwijzingen dan daar aangehaald worden, in die tekstverwijzingen komt elke keer naar voren dat de Heer Jezus zal lijden, zal sterven en opstaan. Dat hoort onlosmakelijk bij elkaar. En daarom geloof ik ook, als het gaat over de uittocht, dat Mozes en Elia ook hebben gesproken over zijn opstanding uit de dood. Ja, Mozes, gemeente, de man die de zondeval heeft moeten beschrijven. Mozes die de moederbelofte heeft mogen vastleggen. Dat de Heere vijandschap zou zetten tussen het slangenzaad en tussen het vrouwenzaad. Mozes die ook heeft moeten schrijven over die vele offers die gebracht werden in het Oude Testament. Over dat bloed dat bestreken moest worden aan de deurposten. Mozes die geschreven heeft over zoveel zaken die naar de Heere Jezus wijzen. Ja, Mozes die ook de koperen slang verhoogd heeft in de woestijn. Hij is het die hier spreekt over het lijden, sterven en opstanding van Christus. En dan Elia, de man die als profeet andere profeten vertegenwoordigt. Profeten die gesproken hebben over de lijdende borg Jesaja 53. We zien ze hier in gesprek met de Heer Jezus over de weg die hij volbrengen zal te Jeruzalem. Het gesprek dat gevoerd wordt met Christus. Er zou meer over te zeggen zijn, gemeente, maar de tijd gaat voort en daarom gaan wij ook voort. We gaan naar onze derde gedachte. Vers 32. Petrus nu en die met hem waren, waren met slaap bezwaard. Ja, dit is wel ontdekkend wat we hier lezen. Zo'n grote heerlijkheid. Zo'n indrukwekkend gezicht. En Petrus en de andere twee discipelen vallen in slaap. We weten niet precies wanneer de Heer Jezus de berg op is gegaan, maar het is goed mogelijk dat dat aan het eind van de dag is gebeurd. Als de Heer Jezus inderdaad een nacht overbleef in het gebed, kan het heel goed mogelijk zijn dat hij al verschillende uren heeft gebeden. De discipelen hebben ongetwijfeld veel indrukken opgedaan door het onderwijs van hun meester. En ze worden met slaap bezwaard. Maar het leert ons wel, gemeente, en dat is een ontdekkende les, dat de kerk, dat Gods kind, er helemaal buiten valt hier. Want de Heer Jezus wordt erop gewezen dat hij straks buiten Jeruzalem zal lijden en sterven. Dat hij die diepe lijdensweg zal gaan. En de kerk ligt te slapen. En straks liggen ze opnieuw te slapen in de hof van Gethsemane. Het wordt waar wat die ouderling heeft gezegd in Ulrum. Helemaal in het noorden van ons land. Ouderling Klaas Kuipinga. Hij zei het tegen dominee Hendrik de Kok. Dominee, als ik ook maar één zucht aan mijn zaligheid zou moeten toedoen, zou het voor eeuwig verloren zijn. De kerk ligt te slapen. En Christus moet alleen die diepe en zware weg gaan die hem hier wordt voorgesteld. En dan wordt Petrus wakker. Hij ziet die heerlijkheid. Ik heb bij mezelf gedacht, er zijn mensen die worden onder heel andere omstandigheden wakker. Er zijn jongens en meisjes in deze wereld die wakker worden door vliegtuigen die overrazen. Er worden er wakker door geschut, door oorlogsgeweld. Maar hier worden Petrus en zijn mededischipelen wakker, terwijl de heerlijkheid van de Heere hen als het ware omschijnt en omstraalt. Moeten we ons eens proberen voor te stellen wat het is geweest. En als Petrus en zijn discipelen daar dan getuigen van zijn, dan roepen ze het ook uit: meester, het is goed dat wij hier zijn. En dan moeten we Petrus eerst maar niet te hard vallen. Want als Petrus hier zegt, het is goed dat wij hier zijn, ja, dan vraag ik het u maar persoonlijk, kennen wij deze momenten, kennen we deze ogenblikken? Dat de Heere inderdaad overkwam met zijn liefde en met zijn genade en met zijn gunst in ons hart. Die momenten dat u inderdaad uw hart mocht uitstorten voor de Heere. Dat moment dat u avondmaal mocht vieren en de hemel kuste als het ware de aarde. Of tijdens die ene preek dat de Heer u als het ware apart nam en heel persoonlijk een woord van genade tot u richtte. Dan zijn er toch ogenblikken, gemeente, waarbij we zeggen, meester, het is goed dat we hier zijn. Heer, het is goed dat we hier zijn. Dan kan zelfs een ziekenhuisbed nog goed zijn wanneer de Heer erin meekomt en in overkomt. En dan stelt Petrus voor om 3 tabernakelen te maken. Ja, dan is hij ook nog ruimhartig, gemeente, want u ziet het wel. Petrus vraagt niet een tent voor zichzelf. Hij wil nog wel op de koude grond slapen, zouden wij zeggen. Nee, hij wil een tabernakel laten maken voor Mozes en voor Elia en voor de Heer Jezus. Hij is gunnend. Hij wil het moment ook vasthouden. Dit heerlijke moment. Hij wil ze als het ware hier houden. Hij zou de hemel wel vast willen houden. Maar het zijn, zoals we vaker tegen elkaar zeggen, uurtjes van korte duurtjes. En dan moeten ook Mozes en Elia weer afscheid nemen van de Heer Jezus. Ze scheiden van hem af. En dan lezen we ook in vers 34, of dan lezen we ook aan het slot van vers 33, daar moeten we eerst nog kort op letten, dat Lucas ook zegt dat Petrus niet weet wat hij zei. Dus hij wil die momenten vasthouden. Hij wil als het ware die hemelse ogenblikken niet kwijtraken. Hij stelt voor om een tabernakel te maken, zodat die situatie als het ware voort mag gaan en door mag gaan. Maar Lucas die peilt als het ware nog dieper en die zegt, Petrus weet helemaal niet wat hij zegt. En waarom weet Petrus niet wat hij zegt? Ja, daar ligt ook onderwijs in vanmorgen. Allereerst, gemeente, wil deze discipel de tussenbestemming vasthouden, terwijl de eindbestemming nog uitstaat. Hij wil dit stukje hemel op aarde vasthouden, terwijl de hemel voor hem definitief nog mag komen. Het beste komt nog voor Gods kinderen. Maar, en dat is nog een andere lijn die we hieruit mogen trekken, Petrus wil als het ware hier de kortste weg gaan, waarvan we in de achterliggende weken gezegd hebben, die weg moet de Heer Jezus niet gaan. Christus moet niet, maar wil niet en kan ook niet de kortste weg gaan. Want Sion, gemeente, Sion moet door recht verlost worden en zijn wederkerigen door gerechtigheid. De Heer Jezus moet die diepe weg gaan, hij moet die zware weg gaan, hij moet die kruisweg gaan en ondergaan om zo verloren mensen, zondige mensen, schuldige mensen weer terug te brengen bij het Vaderhart. En daar kan het niet buitenom, daar kan het niet zonder gaan. Daarom moet Mozes en Elia, moeten ze weer afscheid nemen van de Heere. Moet de weg van Christus verder. Van deze verhoging gaat het naar een weg van vernedering. Van deze berg, de berg Tabor, moet het naar de heuveltop van Golgotha. En dan lezen we in vers 34, dan gaan we wel naar vers 34, dat er een wolk verschijnt. En die legt een schaduw over hen. Zo'n schaduw dat de discipelen bevreesd worden. Ja, ik geloof dat het niet alleen is vanwege die schaduw, omdat het donker wordt. Maar hier wordt ook iets gezien van de heerlijkheid en de majesteit van God. De glorie van de Heere. En wanneer die glorie van de Heere verschijnt, gemeente, in ons leven, waar zullen we dan blijven? Bevreesd staat er. Wordt een woord gebruikt waar ons woord fobie van afgeleid is. Ze worden intens bevreesd, die discipelen. En als zelfs die kinderen van de Heere hier al bevreesd worden. Ja, ik vraag het u, op de man en op de vrouw af. Als hier zelfs Gods kinderen al bevreesd worden. Waar zullen we dan blijven als we de Heere niet kennen? Hier zijn de discipelen met Christus op een berg, maar dan zullen we eenmaal uitroepen op de jongste dag, bergen valt op ons, heuvelen bedek ons voor de toorn van het lam. Hier vrezen de discipelen wanneer die wolk hen overschaduwt. En wanneer ze dan die wolk als het ware ingaan, klinkt er uit de wolk een stem. En dat is het laatste waar ik nog maar kort iets van kan zeggen, gemeente. Dan klinkt er een stem van de Vader uit de wolk en die zegt, deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. Misschien mogen we er op een ander moment wat meer van zeggen, maar hier klinkt uit de hemel, deze is mijn geliefde zoon, deze. Mozes en Elia moeten verdwijnen, de Heer Jezus blijft over. Het is de Zoon van God. Hij deelt ook in dezelfde natuur dan God. Hij is waarlijk God. En dan zegt de Heere, niet kijk naar hem, ja dat mag ook en dat moet ook vanmorgen. Maar God zegt, hoort hem. Hoor naar hem. Hoor naar Christus. Rob Jette zegt, hoor naar mij. De paus in Rome zegt ook, hoor naar mij. En Radio 538, jonge mensen, zegt ook, luister naar mij. Maar God de Vader zegt vanmorgen nu, hoor naar mijn zoon. Hoort hem. En de Heere geven vanmorgen dat inderdaad alles om ons heen weg mag vallen. En dat Christus over mag blijven. Hij alleen. Ja, gemeente, hij alleen. Zonder hem kan het niet. Zonder hem gaat het niet. Zonder hem zullen we eenmaal alleen komen te staan voor de Heere. En zullen we voor eeuwig weggedaan worden van de Heere. Maar met hem wacht een hemelse heerlijkheid. Met hem wacht de glorie, de majesteit en de heerlijkheid in de hemel. En daarom mogen de Heere zijn woord vanmorgen zo zegenen, dat we niemand anders zien dan Jezus alleen.